Wilt u met me meegaan naar Johannes hoofdstuk 1, vers 32 en 33? En ja, die hebben we vorige week ook behandeld, maar ik wil daar nog even teruggaan. En ik zal u ook, naarmate de preek voor, dat zal het ook wat duidelijker worden waarom ik hier even terugga. En ik lees ook gelijk even na Johannes hoofdstuk 1, 32 en 33, Handelingen hoofdstuk 1 en Handelingen hoofdstuk 11. Die versen zijn ook gegeven bij de inleiding in uw preekschema, dus kunt u daar gelijk ook even heen gaan en meelezen. En Johannes getuigde, en dat is Johannes de Doper, ik heb de geest zien neerdalen uit de hemel als een duif. En hij bleef op hem. Misschien even goed voor degenen die wat bezoekers zijn, of niet altijd komen. Dit is de schrijver Johannes de Evangelist, die eigenlijk spreekt over Johannes de Doper. En dit is het getuigenis wat Johannes de Doper gezien heeft toen Jezus ondergedompeld werd in de Jordaan. Ik lees het dan even opnieuw. En Johannes getuigde, ik heb de geest zien neerdalen uit de hemel als een duif. En hij bleef op hem, op Jezus Christus. En ik kende hem niet. Maar hij die mij gezonden heeft om te dopen met water, die had tegen mij gezegd, op wie u de geest zult zien neerdalen en op hem blijven, die is het die met de Heilige Geest doopt. Tot zover. U mag gaan naar Handelingen hoofdstuk 1, vers 4 en 5. Handelingen hoofdstuk 1, vers 4 en 5. Dat is het volgende Bijbelboek na Johannes. Het eerste hoofdstuk, vers 4 en 5. En toen hij, dat is met hoofdletter geschreven, Jezus Christus, met hen, dat is zijn discipelen, samen was, beval hij hun dat zij niet uit Jeruzalem weg zouden moeten gaan, of zouden gaan, maar de belofte van de Vader zouden verwachten, die u, zei hij, van mij gehoord hebt. Want Johannes doopte wel met water, maar u zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen. Handelingen hoofdstuk 11. Vers 15 en 16. En u ziet de term hier terugkomen, de doop van de Heilige Geest, die vergeleken wordt met de doop die Johannes had. En in hoofdstuk 11 is eigenlijk, en daar komen we straks nog even op terug, maar ik lees het nu even bij voorbaat, ontmoeten wij Petrus die bij Cornelius geweest is, die Italiaanse hoofdman, waar hij het evangelie moest brengen. Net voor die tijd had hij dat doek naar beneden zien komen. Hij ging daarheen, hij kwam naar binnen en hij kwam bij heidenen binnen. En hij wordt hier ter verantwoording geroepen, maar hij geeft zijn uitleg. En dit is zijn uitleg in Handelingen hoofdstuk 11. 11 vers 15 en 16. En toen ik begon te spreken, viel de Heilige Geest op hen, zegt Petrus. Evenals op ons in het begin. En ik herinnerde mij het woord van de Heere. Hoe hij zeide, Johannes doopte wel met water, maar u zult met de Heilige Geest gedoopt worden. Tot zover de schriftlezingen aan het begin van Gods woord. Wel, vandaag staan we nogal in de zon hier en dat ziet u ook. En eigenlijk is dat wel een leuke illustratie om zo eens u voorzichtig mee te nemen wat ik eigenlijk met deze verzen gepoogd heb. En vandaag wil ik u nog verder meenemen. Want soms is het als je doorheen de Bijbel leest, chronologisch, en dan bedoel ik dus van Genesis tot Openbaring. Maar ook vanuit het Nieuwe Testament, als je begint bij de Evangelie en gaat naar Handelingen en dan de brieven zogezegd erachteraan, dan is dat soms te vergelijken met een zonsopgang. En dat deed mij eigenlijk ook nog wel een beetje denken aan de tijd dat ik boer was. Niet dat ik daar nog heel veel naar refereer, maar een van de mooiste momenten van de dag was als, je zou kunnen zeggen, als de zon opkwam. En zeker als het al wat later in het najaar was, dat de zon wat later opkwam, dan moest je 's ochtends vroeg koeien halen. En er stonden een aantal zogezegd vooraan bij de afrastering. Maar dan was het soms nog zo donker dat je absoluut niet wist wat erachter zat. Maar je vertrouwde erop van ik ga wandelen en naarmate ik verder wandel, krijg ik meer te zien. En ja, de zon kwam dan wel eens wat verder op en het begon al wat licht te worden achter je. Maar in ons land liepen we dus inderdaad van de zon af. Dus je had geen zicht op wat er voor je was. En soms dan kwam je aan het eind van het stuk land en dan wist je zo van oké, ik ben aan het eind. Je keerde om en dan keek je naar het licht toe. En in één keer zag je alles wat voor je was. En dan zag je dus bij wijze van spreken koeien rustig nog liggen. En dan denk je van daar ben ik vlak langs gelopen en ik heb hem niet gezien. En mits dat je dus inderdaad naar het licht toekijkt en de zon die wat daarop kwam en de lichtbanen die als het ware kwamen, dan had je zoiets van dat ik dat heb kunnen missen. Soms is het ook zo in onze Bijbellezing, dat wij voorbij dingen lopen, vroeg zogezegd in de schrift, vandaag de doop van de Heilige Geest, in het Johannes-evangelie. Voor de rest vinden we er helemaal niks van terug in het Johannesevangelie. En we zouden er zo voorbij lopen. Daarom nam ik u eigenlijk ook mee met de volgende teksten om even wat te laten zien. En ik neem u ook nog verder mee naar de teksten om dan als het ware om te draaien en een stuk terug te kijken en te zeggen, ah, dat is wat het betekent. Want in onze Bijbellezing lopen wij vaak voorbij dingen die we niet eens opmerken. En dat is waar ik eigenlijk vandaag ook bij stil wil staan, de doop van de Heilige Geest. Geen eenvoudig thema, maar wel een belangrijk thema. De doop van de Heilige Geest. En je zou het zelfs kunnen zeggen met de teksten die wij vandaag gaan behandelen. In het begin zijn er ruwe contouren. En die worden steeds helderder en helderder en helderder. En u ziet ook in uw preekschema dat ik begin met een verwachting. En dat is eigenlijk wat we lezen in Johannes hoofdstuk 1 vers 33. Een verwachting. En hiermee bedoel ik eigenlijk dat de doop van de Heilige Geest een verwachting is die Johannes hier creëert. En dat is niet helemaal zichtbaar in onze tekst in Johannes Evangelie. Want wat lezen we daar? Op wie u de geest zult zien neerdalen en op hem blijven, die is het die met de Heilige Geest doopt. Nou lees het Marcus Evangelie, en die citeer ik even. Ik, zegt Johannes de doper, heb u wel met water gedoopt, maar hij zal u dopen met de Heilige Geest. Hij zal u dopen met de Heilige Geest. Daarin ligt dus inderdaad bij de discipelen een verwachting, en in dit geval Johannes de doper, die zegt, die na mij komt, die zal u dopen met de Heilige Geest. Zie, een verwachting, toekomst. Een toekomst. Er wordt een verwachting gecreëerd. En dat is iets waar we eigenlijk in het Johannesevangelie bijna aan voorbij gaan. En dat was ook mijn punt. Van, ik ging er voorbij en ik keerde me eigenlijk om. En ik dacht, maar wacht even. Er staat hier iets belangrijks waar we later voordeel bij hebben als we begrijpen wat dat inhoudt. Maar hier in het Johannesevangelie, vers 33... die u doopt, of die is het die met de Heilige Geest doopt, creëert Johannes eigenlijk een verwachting. Een hoop. Je wordt als het ware in spanning gehouden van wat zal dat zijn. Want zo was het. Uit het Oude Testament werd heel vaak gesproken. En ik heb daar een vers bij gezet. Joël hoofdstuk 2 vers 29. Dat er dagen zullen komen, zegt de Heer. En daarna zal het geschieden dat ik mijn geest zal uitstorten op alle vlees. En er zijn nog andere teksten die we aan kunnen halen. Maar vanwege de tijd moet ik me daartoe beperken. Dat in het Oude Testament was die constante verwachting van Gods geest wordt uitgestort. Gods geest wordt uitgezonden, om het zo maar te zeggen. Maar eigenlijk was het zo in het Oude Testament dat eigenlijk het werk van Gods geest, er werden eigenlijk alleen maar de ruwe krijtlijnen van gegeven. De ruwe krijtlijnen. En ja, we zagen daar ook wel zaken, dat daar waren de Joden ook zich heel bewust van. Als Gods geest aan het werk gaat, dan gaan er bijzondere dingen gebeuren. Denk maar aan Mozes. Mozes die inderdaad op een gegeven moment het volk moet leiden en die inderdaad zegt, Heer, het wordt mij te zwaar. En de Heer zegt, stel 70 oudsten aan. En wat de Heer dan zegt, ik zal de geest die ik op u geplaatst heb, ook op hen plaatsen. En dat lezen we in Numeri hoofdstuk 11, als ik het juist heb. Daar lezen we inderdaad dat, ik lees even het vers 17, de geest die op u is, zal ik een deel, en dat staat wel tussen aanhalingstekens, dat gaat scheef, hè, want het is niet zo van we splitsen het op, nee, de geest die op hem rustte, werd ook op de anderen gelegd, zal ik afzonderen en dan ook op hen leggen. Of denk maar aan het boek Richteren. Simpson, sorry, heb ik het hier ook staan? Ja, ik heb het hier al staan. Ja, wat staat er in de Bijbel? Dat zijn kracht wordt toegeschreven aan Gods geest. Ja, dat is niet zijn kracht, maar de kracht van Gods geest in hem. En zo zien we eigenlijk dat ook bij de koningen die inderdaad bekrachtigd werden door Gods geest, zo zien we dat er eigenlijk waar een verwachting was, waar een verwachting gecreëerd wordt, waar gesproken wordt over Gods geest, daar leeft bij de Joden constant het verwachting van dan moet er iets spectaculairs gebeuren. Dan moeten er grote dingen gaan gebeuren. En dat is ook zo als het gaat, als we dan verder in het Nieuwe Testament komen, dan krijgen we daar veel meer details. Denk maar aan de verzegeling van de Heilige Geest. Vandaag hebben we de doop van de Heilige Geest. De vrucht van de Geest. De gave van de geest. Ja, of de vervulling van Gods geest. Lezen we over het Oude Testament bijna niks over. Zie, dat is feitelijk allemaal zo, alleen maar de ruwe contouren en de ruwe schets. Maar naarmate we naar het Nieuwe Testament gaan, wordt het allemaal verfijnd en heeft elk facet zijn eigen invulling. En ook, dat wordt ook apart uitgelegd. Maar één ding was zeker, dat Johannes, die inderdaad daar voor zijn publiek staat en spreekt over dat er een verwachting is, hij die na mij komt, doopt met de Heilige Geest. Dat had een enorme verwachting creëert bij het publiek, bij de luisteraar. Als Gods geest uitgezonden wordt, als daar iets gebeurt en het wordt hier gesproken over de doop, je zou bijna kunnen zeggen van zelfs als er gesproken wordt in Joël over de uitstorting van de Heilige Geest, dan spreekt het allebei over vloeistoffen als het ware, of een vergelijking met iets vloeibaars. Ja, het uitstorten, je giet iets leeg, ja, of de doop. Het spreekt eigenlijk over iets wat waarin iemand ondergedompeld wordt of waar het overheen gaat, om het zo maar te zeggen. En dit is een van de punten waar Johannes als het ware zijn publiek mee wakker schudt. 400 jaar was het stil geweest. En hij verwijst naar iemand die gaat komen, die gaat dopen met de Heilige Geest, zonder dat hij het uitlegt. Nergens vinden we uitleg, hij gaat gelijk door. Nergens vinden we van Johannes de doper uitleg. In alle evangeliën spreekt hij erover. Welke je ook leest, Matthäus hoofdstuk 3, Marcus hoofdstuk 1 en Lucas hoofdstuk 3 of Johannes hoofdstuk 1. Overal spreekt, elke evangelist vermeldt het, maar niemand legt het uit. En dat is eigenlijk wat je zou kunnen zeggen, wat ik ook bedoelde met, naarmate je verder wil, het meer wil gaan begrijpen, moet je verder de schrift in. De inhoud was niet helder, maar de verwachting was er. En dat zit eigenlijk in dit punt. En de vergelijking die hier gemaakt wordt is, zoals Johannes als het ware mensen onderdompelde in de Jordaan, zo komt er een onderdompeling in de geest. Of door middel van de geest, zou je kunnen zeggen. Handelingen hoofdstuk 1, vers 5. Ik heb dat ook bewust gelezen. U mag daarheen gaan. Want we hebben dat bewust gelezen. En laat ik ook even vers 4 erbij pakken. Want je zou zeggen, van na mij komt iemand die met de Heilige Geest doopt. Maar het bijzondere is dat zelfs op het moment dat de Heer Jezus is opgestaan uit het graf, 40 dagen zijn discipelen onderwijst, spreekt de Heer Jezus nog steeds over een verwachting. Nog steeds toekomstig, zullen we het nog een keer lezen. Johannes hoofdstuk 1 vers, dit keer lees ik toch alleen vers 5, ik ga zo terug naar vers 4. Want Johannes doopte wel met water, zegt de Heer Jezus, maar u zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen. Zie, het is niet vervuld. Er is niet vervuld, de doop met de Heilige Geest is nog niet uitgevoerd, het is nog geen vervulling geweest. Dat is het eind als het ware. Dus in alle evangelie, als de Heer Jezus gekruisigd is opgestaan, is er nog steeds de verwachting van, goed, de belofte van de doop van de Heilige Geest moet nog komen. En die verwezenlijking vinden wij in Handelingen. En vandaar dat we ook dit vers konden lezen, want dit is de verwezenlijking, vinden wij, de Heer Jezus noemt dat hier ook, niet lang na deze dagen. Ja, vers 4 kunnen we er nog bij lezen. Toen hij met hen samen was, beval hij hun dat zij niet uit Jeruzalem weg zouden gaan, maar de belofte van de Vader zouden verwachten of afwachten. Zie, ze waren al bij de opstanding waren ze naar Galilea gegaan. Daar zouden ze de Heer ontmoeten. Nu waren ze weer naar het zuiden gegaan, naar Jeruzalem. En de Heer zegt, wacht in Jeruzalem, want daar zul je de doop van de Heilige Geest verwachten. Dat is de belofte. Je zal de doop van de Heilige Geest verwachten. Vers 5, want Johannes doopte wel met water, maar u zult met de Heilige Geest gedoopt worden niet lang na deze dagen. Als je dan verder leest, wat zou je dan verwachten? In hoofdstuk 2 in dit geval, van Handelingen, dan zou je verwachten, daar vinden we de vervulling van deze belofte. Maar ga dus mee naar Handelingen hoofdstuk 2 vers 4. Want het wordt nergens benoemd. wat vinden we? Je zou eigenlijk hopen en wensen dat Lucas dezelfde termen zou gebruiken. Lucas is de schrijver van Handelingen. Dat je zou denken van, Lucas, de Heer Jezus belooft de doop van de Heilige Geest. Nu horen we ook graag de term, dezelfde term, voor de vervulling ervan. Dat het verwezenlijkt wordt. Maar in plaats daarvan lezen we in Handelingen 2 vers 4. En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest, oftewel vol van de Heilige Geest. Maar we lezen niets over de doop. We lezen niet eens of die wel hier is vervuld. Is de doop van de Heilige Geest hier vervuld? Is die belofte uitgekomen? Je zou het bijna denken omdat de Heer Jezus zegt, niet veel dagen na deze. En daar zitten niet veel dagen tussen. Zijn het niet 11 dagen van hemelvaart naar Pinksteren? Is het 11? 10, 11, ja, zeg het maar. Ik heb dat niet altijd hier. Maar we moeten hier een belangrijk punt begrijpen. En dit is ook wat ik u mee wil geven in Bijbeluitleg in het algemeen. Wij zitten hier in een geschiedkundig boek. In een geschiedkundig boek legt de schrijver altijd bepaalde accenten. Hij geeft een geschiedenis weer en legt daarin bepaalde accenten. Hij geeft geen theologisch framework. Hij geeft zijn observaties, laat dingen achterwege en voegt dingen als het ware, legt accenten die hij meent onder de leiding van Gods Geest dat die geplaatst moesten worden. Dus dat is een belangrijk punt, want we lezen in deze tekst ook niks over de verzegeling van de Heilige Geest. Ja? Zij waren tot geloof gekomen, ze waren ook verzegeld. We lezen hier ook niks van de vrucht. We lezen hier niks van de doop van de Heilige Geest. We lezen hier ook niks over de inwoning van de Heilige Geest. Alleen maar over de vervulling van de Heilige Geest. Maar gaat u eens mee naar hoofdstuk 11, en die hadden wij zo straks al gelezen. En dit is 6 jaar later. Dit is 6 jaar later, dus we zitten in Handelingen hoofdstuk 10, waar Petrus, maar u mag naar 11 gaan, hè? Petrus die gaat inderdaad naar Cornelius toe en die begint daar inderdaad te preken en de Heilige Geest valt op hun. En hij gaat terug naar Jeruzalem en hij moet zich verantwoorden. Dit is 6 jaar na de Pinksteren, na de Pinkstermorgen. En dan lezen we in Handelingen hoofdstuk 11 de eerste 4 versen het volgende. De apostelen en de broeders die in Judea waren, hoorden dat ook de heidenen het woord van God aangenomen hadden. Dan denk je van, 6 jaar. Jongens, het was toch al een evangelie wat altijd voor iedereen was. De opdracht in Handelingen 1:8 was, ga Jeruzalem, Samaria, tot het einde van de wereld. 6 jaar later had Petrus nog een duw van de Heer nodig in de rug met dat doek wat naar beneden kwam en een directe opdracht van ga met die mannen mee en blijf niet hier, maar ga naar Joppe. Dus het is, de hele context laat ook zien dat eigenlijk iedereen een beetje verrast is dat de heidenen het woord van God aangenomen hebben, vers 2. En toen Petrus naar Jeruzalem gegaan was, bestreden zij die van de besnijdenis waren hem. En ze zeiden, oh, u bent binnengegaan bij mannen die onbesneden zijn en u hebt met hen gegeten. Dit was een no-go. Dit was een zwaar verbod. Maar, zegt Petrus, en hij begon hun in goede orde uiteen te zetten en hij zei. Nou, dan sla ik er even een stukje over en dan gaan we naar hoofdstuk, hetzelfde hoofdstuk, maar dan vers 15. En wat ik al zei, Petrus is hier eigenlijk heel geduldig en terecht, want ook hij moest een duwtje in de rug hebben om naar Joppe te gaan. En dan zegt hij dit in vers 15 tot 17. En toen ik begon te spreken, viel de Heilige Geest op hen, evenals ons in het begin. En ik herinnerde mij het woord van de Heere, hoe hij zeide, Johannes doopte wel met water, maar u zult met de Heilige Geest gedoopt worden. Als God aan hen dezelfde gave gegeven heeft als aan ons, die in de Heer Jezus Christus geloven. Hoe kunnen wij dan? En zo gaat hij verder. En eigenlijk wat Petrus hier doet, hij kijkt terug en hij zegt, wat wij hebben ontvangen aan het begin, hebben zij nu ook ontvangen. De doop van de Heilige Geest. Dus Petrus zegt hier, het is in vervulling gegaan. Het is vervuld. Handelingen 2 spreekt er niet over, maar tussen Handelingen 1 vers 5, waar de Heer Jezus zegt, het moet nog komen, en Petrus 6 jaar later in Handelingen hoofdstuk 11 kijkt terug en die zegt, het is vervuld. Dan is er maar één locatie waar dat vervuld is, en dat is Handelingen hoofdstuk 2. Bij Pinksterochtend, waar de uitstorting van de Heilige Geest was. En Petrus zegt, zij zijn ook gedoopt in de Heilige Geest. 6 jaar nadien ziet hij het voor zijn ogen gebeuren. Dat heidenen gedoopt worden door de Heilige Geest. De centurion. Ga dus mee naar Handelingen hoofdstuk 15 vers 8. Hier zien we dus feitelijk dat de doop van de Heilige Geest verwezenlijkt is in Handelingen. En verwezenlijkt wordt in het boek. Handelingen hoofdstuk 15. En we zitten hier 13 jaar na Handelingen hoofdstuk 2. Dus na de dag dat de Heilige Geest werd uitgestort, zitten we er nu 13 jaar naast. Dat heb je niet altijd door. Hè? Je denkt van ik ben maar een paar hoofdstukken verder. Maar vanaf Handelingen hoofdstuk 11 naar 15 zijn we weer 7 jaar verder. 13 jaar na Handelingen hoofdstuk 2. Dus we maken behoorlijke sprongen in de tijd. En dit is dat, je zou bijna kunnen zeggen, dit is die concilie waar een aantal problemen naar voren kwamen over de besnijdenis. Moest dat nu wel of niet? En je zou kunnen zeggen, alle apostelen waren bijeen en de oudsten en gemeenteleden die daarbij betrokken waren. En dit is wat Petrus zegt in hoofdstuk 15 vers 8. Petrus begint zijn verhaal te doen hoe hij door de God gezonden is om heidenen tot bekering of tot de Heer te leiden. En dit zegt hij. En God, de kenner van de harten, heeft getuigenis aan hen gegeven door hun de Heilige Geest te geven, evenals aan ons. En wat hij hier eigenlijk heel eenvoudig zegt, hij maakt een opsomming en hij maakt zo'n algemene term. Hun ontbreekt niets. En ze hebben exact hetzelfde gekregen als wij, want ons ontbreekt niets. En dit is eigenlijk waar je kan zeggen dat we in de geschiedenis van Handelingen duidelijk de bevestiging zien van de doop van de Heilige Geest, dat die verwezenlijkt is. Dat het uitgevoerd is als het ware. De belofte is ingelost. Maar de vraag is nog steeds, wat betekent het? Wilt u meegaan voor de verklaring naar 1 Korinthe 12 vers 13? En dit is wat eigenlijk heel veel mensen vergeten. Misschien dat ik heb dat helemaal niet verteld en dat hoeft ook niet altijd. Maar over de doop van de Heilige Geest bestaan enorme verschillen. Hè? Dit is een van de facetten waarom ik hierbij stilsta, om u te leren hoe je dit moet benaderen. Er zijn zoveel verschillende facetten die zoveel vreemde verklaringen hebben, maar die halen de verklaringen allemaal uit de evangelieën of uit Handelingen. Maar de verklaring wordt daar niet gegeven. We hebben niet gehoord wat het is en wat het doet en wat het nou inhoudt en wat het betekent. En daarvoor moeten we altijd, je zou bijna kunnen zeggen, naar de theologieafdeling van het Nieuwe Testament. Dan moeten we niet naar de geschiedenis, maar naar het Nieuwe Testament, de theologieafdeling. Daar wordt duidelijk vermeld wat het inhoudt. En dat begrijpen we ook als we namelijk Handelingen lezen of Johannes evangelie niet helemaal, maar de andere evangelieën, de eerste drie, de synoptische, dus Matthäus, Marcus en Lucas, dat zijn verhalen, dat leest makkelijk. Maar dan begin je in één keer in Romeinen en heb je zoiets van, wow, het leest anders. En het wordt moeilijker. Waarom? We belanden in één keer in de theologieafdeling. Systematisch. Feiten. Theologische facetten worden uitgeklaard. En dat is exact wat Paulus ook doet als het gaat over 1 Korinthe, of als het gaat over de doop van de Heilige Geest. 1 Korinthe hoofdstuk 12 vers 12 beginnen we met lezen. Want zoals het lichaam één is en veel leden heeft, en al de leden van dat ene lichaam, hoewel het er veel zijn, één lichaam zijn, zo is het ook met Christus. Dat is heel eenvoudig. Het lichaam van Christus, of de gemeente, wordt hier vergeleken met een lichaam. Ja? En een lichaam heeft veel ledematen, laat ik het maar even zo zeggen. Ja? Verschillende facetten, oren, ogen, handen, voeten en noem het maar op. Maar het is één lichaam. Zo is het ook met het lichaam van Christus, met zijn gemeente. Vers 13. Ook wij allen, immers, zijn door één geest tot één lichaam gedoopt. Hetzij wij Joden zijn, hetzij Grieken, hetzij slaven, hetzij vrijen. Wij allen zijn van één geest doordrenkt. En in deze tekst is het bijna, je zou kunnen zeggen, is het zo eenvoudig, heel kort en bondig. Ook wij allen immers zijn door één geest tot één lichaam gedoopt. En wat Johannes hier uitlegt, en eigenlijk zijn bijna alle commentatoren daarover eens, is van, ja, dit is de doop door de Heilige Geest. Dit is dat je dus inderdaad, dat iedereen, wij allen, of je nu Jood bent, of Griek, of welke, een slaaf, of vrij, je bent eigenlijk door één geest in het lichaam van Christus geplaatst. Zie, en dat is de enige, je zou kunnen zeggen, grondige definitie die zo eenvoudig is dat je bijna verwondert waarom we die kunnen missen. De doop van de Heilige Geest is dat wij allen door één geest in één lichaam worden samengevoegd. Dus de doop van de Heilige Geest betekent heel eenvoudig dat je wordt ingelijfd in het lichaam van Christus. Dat je toegevoegd wordt aan zijn lichaam. Dat je bij de gemeente geplaatst wordt. Of je nu lokaal bent aangesloten of niet, is niet van belang. Dit is een gerechtelijke status die je krijgt. Dit wordt je toegeschreven. Dit is wat Gods geest doet. Dit is niet wat je zoekt. Dit is wat gedaan wordt. We worden als het ware zelfs in Christus geplaatst. Hoe vaak lezen we dat niet in het Nieuwe Testament, dat wij in Christus zijn? Maar hoe komt u daar? Ja, door geloof. Ja, klopt. Maar hier spreekt een hele specifieke term over dat wij in het lichaam van Christus geplaatst worden. En zijn lichaam en Christus zelf is heel nauw verbonden. Allen. Één geest. Één lichaam. Mensen, dit is, hier is zoveel verwarring over. Dit is eenmalig. Ik hoop dat u dat ook begrijpt. Dit gebeurt op het moment van wedergeboorte, waar Paulus ook zegt, wij allen. Hij zegt niet wel, zij die geestelijk gegroeid zijn, of die een stapje verder zijn in hun geestelijk leven, die kunnen nog eens een tweede fase meemaken. En u hoort al dat ik inderdaad spreek over een tweede fase, want dat is eigenlijk wat heel vaak gedacht wordt. Je komt tot bekering in de Heer Jezus Christus, en dan moet je nog groeien in geloof om de doop van de Heilige Geest mee te maken. Mee te maken? Ja, daar ga ik straks even wat over vertellen. Dit maak je niet mee. Dit is niet een gevoel, dit is niet een beleving. Dit is net als rechtvaardiging door geloof. Door geloof worden wij rechtvaardig verklaard. Een gerechtelijke status, eens en voor altijd. En hier bij de doop van de Heilige Geest worden wij geplaatst in het lichaam van Christus. Gerechtelijk de positie gekregen, eens en voor altijd vast. Het wordt ons gegeven, we kunnen het niet zoeken. Het is voor elke gelovige, het is onomkeerbaar en het is voor altijd. We lazen zelfs zo straks dat het een gave was waar Paulus over spreekt, Petrus over spreekt. En zegt dezelfde gave die wij ontvangen hebben, zij ontvangen. Dit is zo eenvoudig dat het gewoon vreemd is dat er zoveel verwarring over bestaat. Luister eens mee en ik citeer even, ik noemde al dat er zoveel verwarring over is. En ik lees gewoon even een citaat van iemand en ik doe dat niet vaak. Ik doe dat ook niet graag. Maar ik doe dat eigenlijk om u te helpen om onderscheidingsvermogen te creëren in uw gedachten. En ook te onderbouwen als illustratie wat het niet is. En dit heb ik gewoon van het internet gehaald. En die schrijft ook van, wat is de doop van de Heilige Geest? De doop met de geest is een onderdompeling van de geest. Als je met de geest wordt gedoopt, ontvang je sterkte, kracht en vrijmoedigheid van God om je werk uit te voeren. En de zonde te overwinnen in je eigen leven. Je weet zelf of je de doop van de geest hebt meegemaakt of niet. Je leven verandert op slag. Gods kracht gaat over. Komt over je en het is een voelbare stroom door je lichaam en je wordt vervuld met oneindige vreugde en geluk. Nu, het gaat mij er niet over of die persoon, om het te bekritiseren, maar u hoort dat dit niet een objectief feit is van iemand die zijn positie verworven heeft of gekregen heeft in het lichaam van Christus. Dit is een persoon die inderdaad zegt, de doop van de Heilige Geest is iets wat je ervaart. Is iets wat je moet zoeken. Is iets waar je naar moet vragen. Is iets wat je nodig hebt om zonde te overwinnen. Wel hebben wij Gods Geest nodig om zonde te overwinnen, ja. Maar dat zit niet in de doop van de Heilige Geest. Dat zit in de vervulling van de Heilige Geest. Dat zit dat de Heilige Geest in ons woont. Maar niet met de doop van de Heilige Geest. En u zal wel zeggen van, ja maar waarom zo onderscheid? We willen graag dat we hier recht in snijden en het recht tevoren trekken in Gods woord. En het is belangrijk, en ik zal u straks ook uitleggen waarom dit belangrijk is. Het is geen subjectieve ervaring zoals deze man vertelt, maar dan schrijft hij nog verder. En dit zegt hij. Waarom heb ik de doop van de geest nodig? Eerst zegt hij, wat is het? Het is een ervaring. Waarom heb ik het nodig? Wel, als je merkt dat je leven droog en leeg is, bid dan om de doop van de Heilige Geest. Want die heb je nodig als je een sterk verlangen hebt om te overwinnen over afgunst of boosheid bijvoorbeeld. Want er staat in de Bijbel dat de geest wordt gegeven aan wie hem gehoorzamen. Het heeft geen zin om te wachten op de doop met de geest, terwijl je rustig aandoet en zondigt, zoals voor je bekering. Nee. Lees in de Bijbel, ook als het droog is of het tegen je wil ingaat. Op een dag word je gedoopt met de Heilige Geest. Wel, nogmaals, ik haal dit alleen maar aan als illustratie om te laten zien hoeveel verwarring hier is en om u wat onderscheidingsvermogen mee te geven. Maar deze persoon die zegt dus eigenlijk heel duidelijk, jij moet je inzetten om de doop van de Heilige Geest te verwerven. En ik lees dat zo vaak in andere facetten en in andere boeken en in gesprekken met mensen die inderdaad zeggen, ik zal beter mijn best moeten doen, want dan krijg ik de gunst van God. Dan zal Hij mij zegenen. Want deze persoon, eigenlijk wat hij hier zegt is, je bent gered door geloof in Jezus Christus. Maar het verder van je geloofsleven moet je optrekken aan jezelf en moet je dus zelf je best doen. En uiteindelijk hoop je dat God daar nog eens een kers bovenop doet en dat heet de doop van de Heilige Geest. Ik mis genade alleen. En dit is een gruwelijke ondermijning van geloof alleen. En waarom is dit zo van belang, mensen, dat ik hierbij stilsta? Omdat dit eigenlijk de verlossingsleer zo scheef trekt dat mensen, gelovigen, zo vaak in twijfel gebracht worden. Want wat zei deze persoon? En u las dat als u geluisterd heeft, dan zou u eigenlijk perplex moeten staan, er staat in de Bijbel dat de geest wordt gegeven aan wie hem gehoorzamen. Dat schrijft hij letterlijk. Maar het hele hoofdstuk schrijft hij over gelovigen. De paragraaf dan. Er is een soort tweede werk bij ons nodig. Een extra inzet. Hoeveel? Maar doe maar je best. Eén dag zal je het misschien ontvangen. Weet u dat op dit punt ontzettend veel pastorale schade gebracht is aan mensen? En dit wat ik u nu leer, dat wordt zoveel, ik zou niet zeggen, verkondigd in gemeenten, maar het wordt niet helder uitgelegd. Dat als ik lees, dan lees ik eigenlijk heel veel mensen die dus in allerlei soorten gemeenten, die eigenlijk hetzelfde menen. Ja. We moeten nog iets doen, want dan zullen we iets extra's van Gods geest ontvangen. Maar wat ik al zei, het gaat volledig in en het trekt het punt scheef van de verlossing. Ja, wat ik al zei, het is de doop van de Heilige Geest, zoals deze man dat voorstelt, is alleen maar voor de supergeestelijke. Voor zij die boven het maaiveld uitsteken. De theologie van de gemeente gaat scheef, omdat eigenlijk je weet nooit of je ingelijfd bent of niet. Maar hoor ik er nu bij of niet? Terwijl dat het punt is wat Paulus zegt over de doop, dat je gedoopt wordt in de gemeente. Dat is een objectief feit. Daar zit geen gevoel in. Je voelt niks stromen. Je voelt niks, geen vreugde in je hart. Daarvan. Maar het is een feit. Dit is waarom ik hier gewoon eens bij stilsta. Hier wordt feitelijk de doop van de Heilige Geest voorgeschoteld als een belofte voor wie gehoorzaam is. Hoe ver en hoeveel staat er niet bij? De geestelijke, de oprechte. Weet u wat hier eigenlijk gebeurt? In een verlangen, want dat zit er vaak achter, in een verlangen om de gelovigen te stimuleren in hun levenswandel, want dat lees ik daar wel, om een gelovige te stimuleren in hun levenswandel, zagen ze feitelijk het fundament onder hun leven vandaan. Ga dus mee naar Romeinen hoofdstuk 6. Want als u denkt dat er niet meer over te zeggen is dan dit, dan heb ik nog wel even de tijd, zie ik. Ik loop wat voor. Romeinen hoofdstuk 6, vers 1 tot en met 4. Romeinen hoofdstuk 6. Een van de meest belangrijke zaken, mensen, in ons leven, in uw en mijn leven, is om het fundament te kennen die de Heer ons gegeven heeft. En dat fundament wordt op verschillende manieren ingevuld. Er zijn meerdere fundamenten. Het zijn puzzelstukken bij elkaar. Als we spreken over, wel, je kan je verlossing niet verliezen. Ja, maar dat is maar één punt. Dat is maar één bouwsteen. Ja? Het andere bouwsteen die ik vandaag geef is, je bent ingelijfd in het lichaam van Christus. Dat is een belangrijke. Dat is een punt waar je op kan staan. Dat is een feit. Dat is wat God declareert. En wat ik deze mensen zie doen, is feitelijk dat zij dus eigenlijk een punt wat een fundament is, weghalen en het subjectief maken. Je moet daarvoor werken. Ga eens mee, Romeinen hoofdstuk 6, vers 1 tot en met 4. In hoofdstuk 5 heeft Paulus sluit hij af, om even de context te zien. We gaan die versen gewoon lezen. Ik moet er zelf even heen, ik heb ze niet uitgepind. Romeinen hoofdstuk 5, de laatste twee versen lezen wij er even bij. En ik lees er de NBG. Maar de wet is erbij gekomen, zegt Paulus daar, Romeinen hoofdstuk 5 vers 20. Zodat de overtreding toenam. De wet is gegeven zodat de overtreding toenam, want hij werd zichtbaar. Want evenwel de zonde toenam, is ook de genade meer dan overvloedig geworden. Zonde stijgt, zonde wordt zichtbaar. Maar de verlossing laat zien dat de genade groeit, of als het ware meer wordt, overvloediger. Opdat gelijk de zonde als koning heerst in de dood, zo ook de genade zou heersen door de rechtvaardige, of door de rechtvaardigheid ten leven, door Jezus Christus onze Heer. En dan gaat hij eigenlijk verder. Dit is het genadevolle evangelie. Alleen genade kan iemand verlossen van zijn zonde en laten groeien in levensheiliging. En dan gaat hij in vers 6, hoofdstuk 6 gaat hij verder en dan zegt hij dit. Wat zullen we dan zeggen? Zullen we in zonde blijven zodat genade toeneemt? Nee, volstrekt niet, vers 2. Hoe zullen wij, die aan de zonde gestorven zijn, nog daarin leven? Of weet u niet dat wij allen die in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met hem begraven door de doop in de dood. Opdat evenals Christus uit de doden is opgewekt tot de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen. En nu vraagt u zich af, Erik, waarom gaan we naar deze tekst? Want vaak wordt gedacht dat dit spreekt over de waterdoop, is het niet? We zijn gedoopt in Christus en dit spreekt ook over begraven en opstaan. Ik wil u laten zien dat dat niet de intentie is van Paulus. Want hoofdstuk 5 sloten wij af met de genadevolle boodschap. En dan zegt Paulus eigenlijk van, ja, maar hoe moeten we er dan uit leven? Nou moet u eens indenken. Als je dit vers leest, vers 3. Of weet u niet dat wij allen die in Christus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn? Vaak denken we, en water zit hier niet ver vandaan, hè? De doop van de Heilige Geest is de gerechtelijke positie die weerspiegeld wordt met de waterdoop. Want wat zeg je eigenlijk als je je laat dopen? Ik geloof in de Heer Jezus Christus, je laat je onderdompelen. En je doet het publiekelijk, je declareert aan de gemeente die kijkt, ik hoor erbij. Maar we komen vaak naar een tekst met een voorveronderstelling dat dit over de waterdoop gaat. Want we denken al eerder, als het gaat over de doop, aan een waterdoop. Maar weet u niet dat wij allen die in Christus Jezus gedoopt zijn? En wat hier eigenlijk zegt, Paulus, hij zegt... Dit is de doop waar ik over spreek, dat je in Christus geplaatst bent. En waarom zeg ik dat? Vers 4. Zodat ook wij in een nieuwheid van leven zouden wandelen. Want dat is verder het hele hoofdstuk 6 wat er achterweg komt. We gaan toch niet zeggen dat iemand die door het water, badwater gegaan is, een fundament heeft gekregen waarop hij zijn leven kan bouwen. En kan zeggen, ik ben gedoopt en nu ben ik opgestaan in de nieuwheid van leven. Nee. Dat is een uiterlijk. En ik moet het wel juist zeggen, hè? Een uiterlijke getuigenis, want dat is het. Maar het is alleen maar een uiterlijk getuigenis van een innerlijke realiteit waar Paulus hier over spreekt. En hij spreekt hier veel eerder. Je bent gedoopt in Christus, in zijn lichaam geplaatst. Je hoort bij zijn gemeente, je bent in Christus. En daardoor kun je zeggen, wij ook in een nieuwheid van leven zouden wandelen. En ga eens verder naar mijn vers 11, dat hele stuk wat daarop volgt. En ik heb daar geen tijd voor om daar doorheen te gaan. Maar dan zegt Paulus, van de zonde heerst niet meer over je. En je hebt de mogelijkheid om inderdaad, je bent niet meer onder de heerschappij van de zonde. Hoe komt dat? Door het badwater? Nee. Nee, dat komt niet door het badwater. Dat komt doordat je gedoopt bent met de Heilige Geest in Christus. En je hebt een positie gekregen waaruit je leeft. Vers 11. Zo dient ook uzelf te rekenen als dood voor de zonde. Maar levend voor God. Wat voor term staat daar? In Christus. En ik weet, hier gaan we inderdaad... De Griekse tekst, ik kan dit verder uitspitten, maar ik heb het hopelijk vandaag, geef ik alleen maar de grotere lijnen weer. Het is de doop van de Heilige Geest die ons in Christus plaatst, in zijn gemeente, in zijn lichaam. Zodat wij kunnen zeggen, zo dient u uzelf te rekenen. Weet u wat dat betekent? Sta op dat fundament dat je gereinigd, gerechtvaardigd bent in Christus en gedoopt bent in hem, dat je in hem bent. Daar is het fundament waar je staat. Dat is de enige manier dat je gaat groeien in je geloof. Dat is de enige manier dat je gaat groeien in je geloof. Niemand gaat groeien in zijn geloof doordat hij angst heeft voor de hel. Het gaat over die positie die wij verworven hebben. Toegeschreven gekregen is een beter woord. Ga dus mee naar Galaten hoofdstuk 3, vers 26 tot 28. Er is hier meer over te zeggen, mensen, maar ik geef vandaag de grote lijnen weer om u mee te nemen en het licht erover te laten schijnen, zodat als u deze teksten leest, daar nog eens een keer bij stilstaat en denkt van, ik heb ze waarschijnlijk altijd geïnterpreteerd als waterdoop. En ik ben niet tegen het feit dat hier gesproken wordt over de waterdoop. Ik denk alleen niet dat het in eerste instantie is wat Paulus bedoelt. Want de tekst zegt veel meer, Galaten hoofdstuk 3. Vers 26, idem dito. Want u bent allen kinderen van God. En hij gebruikt weer dat woord van u bent alle kinderen van God. Door het geloof in de Heer Jezus Christus. Galaten 3, vers 26. Want u bent allen kinderen van God door het geloof in de Heer Jezus. Of in Christus Jezus. Want u bent allen, en hier weer die term, die in Christus gedoopt bent, hebt u zich met Christus bekleed. Daarbij is het niet van belang dat men Jood of Griek. Daarbij is het niet van belang dat men slaaf of vrije. Daarbij is het niet van belang dat men man of vrouw is. Of man is of vrouw. Want allen bent u één in Christus. En als u enigszins nu mij heeft kunnen volgen over de doop van de Heilige Geest. Dan zegt u eigenlijk is het vreemd om hier de waterdoop in te lezen. Want het gaat over het geloof dat wij in Christus geplaatst zijn. En vers 28 laat duidelijk zien dat het gaat over één in Christus. Wel, daarmee is het niet, sorry, want vers 27, u bent allen in Christus gedoopt. U bent niet gedoopt in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, dat staat hier niet. U bent gedoopt in Christus, u bent in zijn lichaam geplaatst. En hebt zich met Christus bekleed. Gerechtelijke status verkregen. De reden dat ik hier, en ik heb het al een beetje zo, ik laat het hierbij, hè, ik bedoel, ik kan verder theologie uithameren en nog bijbelversen. Er zijn nog een aantal, Colossenzen 2, 11 en 12 zitten erbij. Gaan we niet heen, maar ik geef het gewoon even mee. Er zijn nog een paar versen, maar zelfs de versen als het gaat over gij in mij en ik in u, zegt de Heer Jezus. Johannes hoofdstuk 14, vers 20. Bijzondere tekst. Hoe komen wij in Christus? De doop van de Heilige Geest. Hoe komen we in zijn lichaam? De doop van de Heilige Geest. En waarom zeg ik dit, mensen? Dit is een gerechtelijke declaratie die wij hebben ontvangen op het moment dat wij tot wedergeboorte zijn gekomen. We hebben een positie in zijn lichaam gekregen. Wij zijn één met hem. We zijn in hem. En ik hoor ook in dat stuk wat die man schreef, die eigenlijk wil zeggen van, we willen iemand helpen in zijn geestelijk leven. En we gaan hem eigenlijk helpen door hem aan te sturen in zijn Bijbel lezen. En dat hij toch ondanks alles moet voortzetten en moet volharden en moet doorploegen. En dan maar hopen dat hij nog eens een keer wat vrucht van de, of de doop van de Heilige Geest mag ontvangen. Dan kan ik u zeggen, mensen, dat is exact het tegenovergestelde van wat ik begrijp van elke brief in het Nieuwe Testament. Die leggen eerst een fundament wat de positie is. En pas dan gaat iemand geestelijk groeien. Als u hier zit en u bent niet zeker van uw positie in Christus, of u hem toebehoort, of u in het lichaam van Christus bent bijgevoegd. Als u geen zekerheid van uw behoud hebt, als u niet weet wat Christus voor u gedaan heeft en dat hij u onvoorwaardelijk lief heeft, dan zal u nooit geestelijk groeien. Nooit. Hoeveel je jezelf ook opwerpt en hoeveel mooie dingen je aan de buitenkant ook probeert te plakken en hoe mooi je ook op Christus wil gaan lijken door geen tv te hebben en ik doe dit niet en ik doe dat niet. Alleen zij die het fundament breed hebben en daarop kunnen staan en zeggen, dit is wat Christus voor mij verworven heeft, die gaan geestelijk groeien. Dat is de enige mogelijkheid, mensen. Daarom sta ik hierbij stil. Niet om te bestrijden wat daar buiten is, maar om uw fundament te verbreden. Dat niet alleen maar eens gered en altijd gered, of de volharding van de gelovigen. Nee, u bent ingelijfd in Christus. Die mag u ook meetellen. Dat uw fundament breder wordt. En dat u inderdaad, als u hier zit en geen zekerheid van uw behoud heeft, dan kan ik 100 bijbelversen op uw nek plakken wat u moet doen. Maar u gaat niet groeien als u geen fundament hebt waar u op staat. En dat is wat ik vind en zoek en wat ik bestrijd als het gaat over de doop van de Heilige Geest, wat ik voorlas. Die moedigen iemand aan om te gaan zitten in vertrouwen en zagen de poten onder zijn stoel vandaan omdat hij geen zekerheid heeft. Ik wil u eerst fundament geven. Elke brief in de Bijbel doet dat. Paulus die inderdaad opbouwt, de Efezebrieven zijn er 5 jaar doorheen gegaan. De eerste 3 hoofdstukken, wat was dat? Positie. Uitverkoren voor de grondlegging van de wereld. Verzegeld met de Heilige Geest. Onlosmakelijk met Christus verbonden. Oh ja, hoofdstuk 1 vers, Efeze 1, 22 en 23 is ook een vers die hier van toepassing is. Dat je in Christus geplaatst bent. Dit is mijn grootste zorg. Als u onderling ook discipelschap uitvoert. Als u met mensen spreekt. Dan is het zo makkelijk om te zeggen, dit is het Bijbelvers wat van toepassing is. Dit is het Bijbelvers wat van toepassing is. Bouw een fundament. Als ik kijk naar de beginjaren van ons als gemeente, dan kijk ik ook nog naar Frans. Wat hebben we gedaan? Alleen maar een fundament gelegd. We legden gewoon uit wat de Bijbel sprak. Systematische theologie ging ik er dan doorheen, gewoon om fundamenten neer te leggen. En wat zei u op een gegeven moment? Goh, wat geeft dat een rust. Oh, het was een rijk. Pastoraal gezien hadden wij een makkie. Om het zo maar te zeggen. Ja, dat is niet ter ere van ons, maar dat is... Ken je fundament? Heb een ruggengraat in je geloof. Weet waar je kan staan. En je gaat groeien. Niemand groeit geestelijk als hij door anderen wordt opgejaagd of tot gehoorzaamheid gedwongen wordt. Niemand groeit geestelijk als hij geen absolute zekerheid heeft dat God hem lief heeft. Niemand kan geestelijk groeien als hij als zijn zekerheid in Christus aanvoedt als drijfzand. Wanneer zal de genade wegvallen? Wanneer zal God zijn genade terugtrekken? En wat is het antwoord? Nooit. Nooit. De doop van de Heilige Geest, mensen. Heel eenvoudig. Ik heb u meegenomen vanaf het begin bij Johannes. Na mij komt, die zal met de Heilige Geest dopen. De sensoren moesten omhoog gegaan zijn. Er gaat iets geweldigs gebeuren. Handeling is de verwezenlijking. En Paulus die geeft uitleg. Je wordt gedoopt. Wij allen. Door één geest. Gedoopt in één lichaam. U en ik, eens en voor altijd, in Christus geplaatst, in zijn lichaam. Ik hoop dat uw fundament wat beter gebouwd is, dat u rustig kunt staan, want er is veel om ons heen, op dit punt wat niet klopt, en wat alleen maar mensen aan het wankelen brengt in hun geloofsleven. Wel. Zullen we eindigen. Wel, Vader in de hemel, het is niet een vermaning, Heer. Het is niet een vermaning naar ons allen, Heer. Het is dat uw woord ook mag spreken over dingen die soms wat meer verborgen liggen, Heer. Zeker als het gaat over die punten in Romeinen en Galaten, Heer. Waar ook gesproken wordt over de doop in Christus. Heer, mogen we dan ook zo u danken dat u... Vader, een vader bent die ook zekerheid aan uw kinderen geeft dat wij uw kinderen zijn. Dat zegt u niet eenmaal, dat bevestigt u niet alleen maar bij wijze van spreken als we bij u komen en we bidden, Heer. Nee, u bevestigt dat op zoveel facetten, Heer. Net als een vader die zijn eigen kinderen, die op zoveel manieren bevestigt dat zijn kind is. Niet af en toe. Niet als die aanklopt in zijn studeerkamer of iets dergelijks, Heer, maar als ze aan de tafel zitten. Als de luier verschoond wordt. Of als ze samen boodschappen gaan doen. Of als ze in de auto zitten. Of als er gevaar dreigt. Heer, een aardse vader en ook een moeder natuurlijk, Heer. Laat ook zo zien dat op zoveel manieren bevestigt dat een kind zijn kind is. Heer, en u doet dat ook. En daar zijn we zo dankbaar voor, Heer, dat u ook dat bevestigt doorheen de doop van de Heilige Geest. Dat wij in Christus geplaatst worden, Heer Jezus, dat wij onlosmakelijk met u verbonden zijn. Dat wij uw lichaam op aarde zijn. Dat wij met elkaar uw handen en voeten zijn, uw ogen en uw oren. En dat wij, als het ware, u als hoofd hebben, zoals Efeze er ook over spreekt. Heer, dat is niet een kwestie van of misschien... Dat is een declaratie van u. Dat is een feit. Zodat ook wij daarin, Heer, weer kunnen staan en zeggen van... Dat we ons niet af hoeven te vragen, mag ik wel in deze gemeente komen? Hoor ik hier wel thuis? Is dit wel de plaats om te zijn? Want mijn heiliging is misschien nog niet zo als dat de andere is. Heer, wie u geaccepteerd heeft in uw huisgezin, als kind... Heer, dan is het ook aan ons om de deuren open te zetten. Heer, bevestig ons zo ieder in onze harten. We mogen zo opzien, Heer, naar de verlosser die kwam de komende weken, Heer. Die naar deze wereld kwam, Heer Jezus, om ons als wezen, want zo liepen wij, Heer. Zonder hemelse Vader, zonder hoop, zonder toekomst. Dat u naar ons kwam om ons bijeen te voegen. In één lichaam. Heer, wat een groot voorrecht. En dat alles, Heer, uit genade en tot uw wonderbare naam voor de verheerlijking van Jezus Christus. Amen.